Een overheid die naar de burger luistert, hoeft ze niet af te luisteren. Dat is waar de Piratenpartij voor staat. Een vrije informatiesamenleving met ontplooiingskansen voor iedereen. Piraten gaan uit van vertrouwen in de mens en willen een transparante overheid. Monopolies ontwrichten de democratie en tasten de rechtsstaat aan. Ze willen zelfbeschikking en welzijn bevorderen door het spreiden en ontvlechten van een aanzienlijk private macht. De Piratenpartij in Nederland maakt al deel uit van een wereldwijde politieke beweging. Al sinds 2009 in het Europese parlement voor fundamentele rechten. En aan de lijn hebben we deze nacht lijsttrekker Mark van Treuren. Goedenacht.
Goedenacht, hallo.
Waarom dacht jij een paar jaar geleden, ik word lid van de Piratenpartij?
Nou, ik heb eigenlijk al vanaf bijna de oprichting gestemd op de Piratenpartij.
Uh-huh.
En dat kwam vanwege het feit dat ik heel veel mensen die betrokken waren bij de opstart, die heb ik leren kennen tijdens de Occupy-beweging. Ik weet niet of jullie dat weten wat dat was. Het was een jaar of 15 geleden.
Mm-hmm.
En toen gingen ze kamperen in de binnenstad van grote steden, 3000 steden in de wereld. Om aandacht te vragen voor problemen die er op dat moment waren. Het ging over van alles. Het ging over het geldsysteem, het ging over politie, het ging over inlichtingen, het ging over voedsel, het ging over discriminatie, het ging over gelijkheid van burgers. Het ging over burgerrechten. Dus het was een soort van internationale ontevredenheidsdemonstratie. En dat heeft toen een paar maanden geduurd. Heb ik toen deelgenomen. Heel veel andere mensen, ook van andere politieke partijen. En daar waren dus ook mensen van de Piratenpartij. En met hun heb ik toen gekampeerd in het Popeursplein in Amsterdam, maar ook in Den Haag en in Alkmaar. En dat zijn waar ik eigenlijk de mensen van de Piratenpartij heb leren kennen. En dat zijn eigenlijk altijd de mensen geweest die het dichtbij me hebben gestaan.
Mm-hmm.
En 3 jaar geleden toen ben ik benaderd, nee iets langer dan dat, ben ik benaderd door Dimitri. En die was van de Piratenpartij Utrecht. En die zegt, Mark, we zouden jou eigenlijk wel als kandidaat op de lijst willen. Dus toen ben ik gaan solliciteren. En toen stond ik voor de...
Toen werd je nummer 1.
Nee, dat was 3 jaar geleden. Dat was toen Matthijs Pontier de lijsttrekker was. Toen was ik niet nummer 1. Nee.
Maar nu ben je nummer 1. En hoe is dat?
Dat is best wel even aanpassen.
Mm-hmm.
Want ik heb namelijk... ik was hiervoor 2 jaar partijvoorzitter. Mm-hmm. Dus was ik eigenlijk alles aan het regelen voor de organisatie. En ik zorgde ervoor dat het bestuur op orde was, onder andere.
Dus je bent al goed in de politieke dingen, zaken, drijlen en zeilen?
Ja, of in ieder geval dingen regelen. En zorgen dat er draagvlak komt voor dingen. En dat de sfeer goed blijft. Dat mensen elkaar kunnen verstaan op het moment dat ze niet met elkaar eens zijn. Dat was eigenlijk waar ik heel erg goed in was. En dan kon ik mooi als... partijvoorzitter kon dat doen. Ja.
En ja, ik ben toch benieuwd, Mark. Want wat maakt de Piratenpartij anders dan andere partijen?
Nou, jouw introductie was eigenlijk hartstikke goed.
Ja.
Ik kan er bijna niks aan toevoegen. Dat was hartstikke tof. Maar één ding wat ik niet gehoord heb, wat wel heel belangrijk was, is dat omdat we een burgerrechtenbeweging zijn,
mm-hmm.
Willen we ons dus niet laten beïnvloeden door betaalde lobbygroepen. Maar ook niet door het bedrijfsleven.
Hoe ga je dat doen?
Dan hou je jezelf door gewoon geen donaties aan te nemen van grote bedrijven en lobbygroepen.
Is dat niet heel verleidelijk om toch dat geld aan te nemen?
Het is hartstikke verleidelijk om dat geld aan te nemen. Alleen als je je doel wilt behalen, dan moet je toch gewoon eerlijk naar jezelf zijn en echt naar jezelf blijven. En dus integer.
Mm-hmm.
Want anders kan je namelijk niet het bericht naar buiten brengen en de dingen voor elkaar krijgen die je wil. Dan ga je toch ergens,
Het klinkt heel logisch, maar je weet ook dat het zo niet werkt in de politiek, toch?
Jawel hoor, alleen in Nederland werkt het niet zo.
Okay.
In Frankrijk is het gewoon verboden om donaties aan te nemen. Mag je zelfs niet eens meer van een partij mogen dan helemaal geen banden en contacten hebben met het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
Of lobbygroepen die met geld komen. Dus dat wordt heel streng op gehandhaafd. Dat mag gewoon echt niet. Nee. En dat vind ik eigenlijk best wel een goed idee. Dat moeten we in Nederland ook gaan hebben.
Ja, ja, vind ik ook goed. Maar hoe zorg je er dan voor dat jullie wel zichtbaar zijn? Want ik ga heel eerlijk zijn. Ik doe dan elk jaar een stemwijzer. En jullie komen altijd heel hoog bij mij.
Bijna. Ja, dat is een manier om het te doen.
Ja, maar ik ken jullie dus eigenlijk van de stemwijzer. Maar omdat het voor mij, voor de rest, zijn jullie toch nog wel een beetje onzichtbaar. En heb ik daardoor ook nog nooit op jullie gestemd?
Nou ja, daarvoor moet je dus op tv komen. En daarvoor moet je op nationale radio komen. En
nou ja, moet je stap 1 dus.
Bekende plekken, ja, precies. En dat gebeurt ook wel af en toe. Op het moment dat jij, op het moment dat je in de peilingen komt. En hoe kom je in de peilingen door bekend te zijn? Het is een beetje een kip-en-ei verhaal. En als je geld hebt. En je hebt dat gedoneerd gekregen, dan kan je dus advertentieruimte kopen. Dan kan je lobbyen bij een.
Maar in deze wereld van social media is dat nog steeds nodig?
Ja, je krijgt alleen bereik op het moment dat je daar betaalt aan Facebook of aan Twitter.
Dus ja, of het filmpje moet zo goed zijn dat mensen het zelf gaan delen.
Nou, dat kan ook inderdaad, ja. Maar ja, dat is ook maar nu net geluk hebben dat de juiste persoon dat dan gaat delen. Dus die moet jou dan ook leuk genoeg vinden. En gelukkig hebben we dat ook af en toe. Want je hebt wel van ons gehoord, je kent ons, je hebt ons een beetje opgezocht. Dus als mensen dat een keertje horen en denken, hé, wat een rare naam, ik ga dat toch maar eens even opzoeken.
Ja, want kan je nu voor deze verkiezingen, ben ik wel heel benieuwd wat jullie hoofdthema's zijn waar jullie je vooral op richten.
We hebben nu een probleem dat heet chat control. Dat is een Europees stukje wetgeving dat client-side scanning doet van telefoons. En dat is eigenlijk al van kracht van sinds 2021. Waarbij je dan chatdiensten zoals WhatsApp en Facebook, dat die dan op vrijwillige basis dan al jouw chatberichten doorscannen met een algoritme. Om te kijken of daar iets tussen zit. Misschien. Dat te maken heeft met kinderporno of kindermisbruik. Ja, dat is natuurlijk een grove schending van de privacy, want die gegevens worden ook gewoon opgeslagen. En nu is de bedoeling dat ze dat dus gaan verplicht stellen op alle berichtgeving. Dus ook e-mails, sms'jes, elk vorm van digitaal verkeer. Dus dat is iets wat we echt onder de aandacht proberen te krijgen. We hebben ook een demonstratie voor georganiseerd in Nederland.
Maar hoe gaan jullie kinderporno dan tegenhouden?
Dat is een hele goede vraag voor jou. Dat doe je door de langdurige opsporing te organiseren. Maar daarvoor moet je wel capaciteit hebben bij de politie.
En dat kost weer geld?
Ja, maar op dit moment gaat het grootste gedeelte van de capaciteit van de zedenopsporing gaat dan toch naar het doorspitten van deze rapportages die gestuurd worden door Facebook en WhatsApp. En in Zwitserland is het zo erg dat 86% van de capaciteit van de politie opgaat aan achter een computer zitten en door die. Dat die rapportages heen gaan. En wat blijkt nou achteraf? Dat maar een fractie eigenlijk bruikbaar is voor onderzoek. Mm-hmm. En dan blijkt ook nog het grootste gedeelte. Wat dan in de rechtbank belandt. Blijkt dan een valse aanklacht te zijn. Dus dan heb je iemands leven helemaal naar de kloten geholpen. Of verdenking voor niets, omdat je dat in een rapportje hebt gezien. En het beste wat je kan doen is langdurige opsporing. Dat is dan toch altijd netwerken die elkaar opzoeken om het te kunnen delen aan elkaar. En als je die kan infiltreren en in de gaten kan houden, dan kun je heel effectief dat op in de gaten houden wie er nieuw bij komt, wie er nieuw in zit. En kun je dat soort luiken dan onderscheppen en begeleiden naar het GGZ, zodat ze ermee kunnen leren leven.
Ja.
En de samenleving daarmee beschermd wordt. En dat is de meest effectieve manier om het te doen. En het gebeurt ook dat een ander probleem ook is dat dit soort netwerken die dat dus maken en verspreiden, die gebruiken helemaal geen WhatsApp, die gebruiken helemaal geen Facebook om dat te verspreiden. Die hebben hele andere methodes waarvan deze technologie helemaal niet nuttig is. En ondertussen wordt de huisarts die een fotootje maakt van een kind om medische redenen, Voor de werk, die wordt dan gevlacht, weet je wel. Of iemand die foto's van zijn kinderen of van een familielid of vakantie, dat de kinderen dan spelen en in badkleding of zo. En dat gestuurd dan via het internet. Die wordt dan ook gevlacht als mogelijk kindermisbruik. Ja, ja, dat is de situatie die we gewoon helemaal niet hebben.
Mark, ik merk dat de reden waarom ik nog niet of niet op jullie heb gestemd is vooral omdat jullie volgens mij een hele goede oppositiepartij zijn, maar vooral met onderwerpen bezig zijn waar de meeste mensen niet zoveel mee bezig zijn.
Nou, we hebben het dus in... ik vind het wel leuk dat je dat zegt, maar we zijn dus wel in bepaalde landen, zijn we in Europa, zijn we veel groter.
Mm-hmm.
Waaronder in Tsjechië, daar leveren we zelfs 3 ministers en zitten we in de regering.
Zo.
En kijk, een van de onderwerpen waar we dus ook heel erg mee bezig zijn met deze campagne, los van digitale vrijheid en privacy,
mm-hmm.
Dat is ook het basisinkomen. En we willen gratis OV. Want we willen het leven betaalbaar
gratis
maken.
Gratis OV voelt echt als het vlaggetje dat heel veel politieke partijen dit jaar mee zwaaien.
Nou, ik ben heel blij, want in Luxemburg hebben we dat dus ingevoerd. Daar zitten we ook in het parlement. We hebben dat toen aangevochten van, hé, dit moeten we gaan doen. En dat is toen aangenomen en dat is toen gelukt. En dat heeft hele positieve gevolgen. Het is ook de snelste manier om het klimaatprobleem enorm terug te brengen en het fileprobleem op te lossen. Mensen die laten de auto thuis, die denken bij, die gaan dat alleen gebruiken bij hoognodige dingen.
Maar kan de NS dit al aan?
Nou, de NS die kan dat nog niet aan, dus dat moet ook geleidelijk gebeuren. Maar wat we wel kunnen doen is gaan kijken naar een manier om ervoor te zorgen dat bedrijven die nu hun werknemers betalen om met de trein en met de auto te gaan, om die kosten weg te nemen en dat in de vorm van OV-belasting te gaan innen, zodat we dan het spoor kunnen verbeteren. Dat we meer treinen kunnen laten rijden, meer bussen kunnen laten rijden. Op die manier kun je dat doen. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Dus met een heleboel invoeringen van beleid gaat dat niet in één keer. Maar dat is wel een belangrijk om te doen. En het is wel het makkelijkste om uit te voeren.
Een ander ding dat jullie graag willen aankaarten is de dakloosheid. En hele partijprogramma staat: de goedkoopste manier om dakloosheid op te lossen blijkt iedereen simpelweg een woning te geven.
Ja,
waar haal je die huizen vandaan?
Ja, nou, er staan meer huizen leeg dan dat er mensen zijn die een huis zoeken. Die worden gebruikt als beleggingsobject. Of die worden gebruikt als vakantieadres, wat maar 6 weken in het jaar gebruikt wordt door mensen.
Ja.
En dan heb ik het nog niet eens over de leegstaande kantoorgebouwen, die sommige al 10 jaar leegstaan en waarvoor ook getekend wordt van tevoren, dat je dat niet gebruikt. Omdat het puur bedoeld is als beleggingsobject.
Maar ja, beleggingsobjecten, hoe ga je daar mensen in zetten als mensen het als geldobject zien?
Ja, dat kan je doen met een leegstandsboete die exponentieel toeneemt. Je kan het kraken weer gaan legaliseren. Want mensen slapen op straat. En dat zorgt voor echt heel veel problemen. En dan heb ik het niet over gewoon mensen die geen geld hebben of die verslaafd zijn op straat rondlopen. Ik heb het gewoon over collega's van mij in de bouw die gescheiden zijn en die tussen wal en schip belanden. Omdat ze te weinig verdienen voor een sociale huurwoning. En te veel verdienen om in de private sector iets te kopen. Of iets te kunnen kopen.
Andersom dan. Te veel verdienen voor een sociale huur en te weinig voor...
Dus dat is een probleem. En dat concept wordt in het buitenland wordt dat ook gebruikt. In Finland wordt ook Housing First gedaan. En dat is gewoon heel effectief. Ook de prins in Engeland die is een voorvechter voor het Housing First concept. En dus het is echt een idee wat heel populair aan het worden is in Europa. En weet je wat het is? armoede is zo verschrikkelijk duur voor de samenleving.
Ja.
Om iemand weer op zijn pootjes te krijgen en een bijdrage te kunnen laten leveren aan de samenleving, in wat voor vorm dan ook. Hè. Of het nou is met betaald werk of zelfs vrijwilligerswerk. Want een groot deel van onze samenleving draait op handjes waarvan mensen niet betaald voor worden. Dat is gewoon, het zijn mensen die dat doen vanuit hun hart en dat belangrijk vinden. Verenigingswerk, maar denk ook in heel veel plekken ook de brandweer. Bibliotheken, buurthuizen. EHBO.
Ja. Jullie zijn laatst ook op Bonaire geweest. Dat heeft veel impact op jullie gemaakt. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, Bonaire, dat was een best wel een bijzonder bezoek. Dat was mijn eerste keer. Mijn collega die is volgens mij een keer eerder geweest. En wij kennen iemand op Bonaire die voor ons de ondersteuningsverklaringen ging ophalen. En die heeft dat vorige keer ook gedaan. En die wilde dat dit jaar ook doen. En dus wij zijn daar geweest. En we hebben daar organisaties bezocht die zich bezighielden met de samenleving in Bonaire. We hebben gesproken met fietslobbyisten, we hebben gesproken met een organisatie die zich bezighield met het opvangen van jongeren die op straat aan het rondlopen waren. We zijn bij radiozenders geweest, we hebben met ondernemers gesproken. En dat was een hele drukke week, ja. We hebben met politieke partij gesproken, M21. Dat is een kleine partij die ontstaan is vanuit de demonstratie op Bonaire tegen het onvrede van de ongelijke behandelingen. Want sinds 10 oktober werd er beloofd dat alles zou beter worden voor de Bonaireaan. Alles zou in het voordeel zijn. Alle regels zouden dan aangepast worden. Het zou een speciale gemeente zijn. En alles zou beter worden voor de mensen op Bonaire. En alles is minder waar gebleken. Het is zelfs de situatie zo erg.
Ja,
dat als je daar in de bijstand komt, is dat lager dan in Nederland. Dat hebben ze op een of andere manier hebben ze dat dus voor elkaar gekregen.
Ja.
Minimumloon is lager. En de boodschappen zijn zo verschrikkelijk duur. Nou, ik liep daar door de supermarkt heen. En dan groentes en fruit. Dat eigenlijk, je denkt, het ziet er niet zo mooi uit. Heel gewoon verschrikkelijk duur is. En mensen kunnen daar gewoon niet rondkomen. En de huizenprijzen zijn, net zoals hier in Nederland, onnodig duur. Dus ook daar wordt het gebruikt als beleggingsobject. En het koraalrif, dat is echt aan het lijden. Dus er is zoveel aan de hand daar. En je ziet allemaal van die mooie appartementen en hotelcomplexen zie je uit de grond gestampt worden.
Ja.
Maar de mensen op straat die moeten 2 of 3 baantjes hebben om net aan rond te komen. Ja, dat kan echt niet de bedoeling zijn, jongens.
Nee, ja. Maar hoe zorgen jullie dan als toch vrij kleine partij dat jullie daar iets in kunnen veranderen?
Door daarheen te gaan en contact te maken met mensen die daar wonen. Die daar ook actief zijn politiek, die het met ons eens zijn. En M21 die schrijft ook ons programma voor het onderdeel Besseilanden. Dat doen ze samen met iemand van Stesia. Die kennen dus de situatie veel beter. Ook in detail wat aan de hand is. Dus we hebben ook gevraagd om ons onderdeel van het programma te schrijven. Vanaf de tekentafel. Zij weten hoe dat allemaal gaat daar al. En die hebben ook zo uitgelegd. Dit is ook gewoon het effect van de koloniale tijd. Dat er toch als inheemse bevolking daar toch slachtoffers van zijn geweest. En dat je daar nog steeds de effecten van merkt.
Ja.
En het is echt om te huilen, joh. Ze hebben nu gelukkig zo'n museum hebben ze nu opgezet. Waarbij ze dan even vertellen van wat er allemaal gebeurd is in het verleden op Bonaire. De tranen schieten in je ogen, joh, als je hoort wat er eigenlijk allemaal echt gebeurd is. En dat speelt gewoon nog steeds. Dat mensen dus gewoon niet. Ze beginnen nu pas de woorden te vinden om zich te uiten over wat er is gebeurd.
Ja, Mark, ik vind het heel fijn. En ik denk ook dat jij een hele goede zou zijn in de Tweede Kamer. Dus ik hoop ook echt dat dat je vooral met al deze onderwerpen waar jullie heel veel van weten en waar de mainstream politiek wat minder mee bezig is, de Kamer een beetje op zijn kop kan zetten. Dankjewel.
Dankjewel.
Mark van Treuren, lijsttrekker van de Piratenpartij.
Dankjewel.
En veel succes deze verkiezingen.
Dankjewel.
Weten jullie vooral te vinden voor meer informatie. Dankjewel.